zullen we verder gaan met handelingen. Alles wat er vervolgens staat te gebeuren. Ja, handelingen 5 en 6 en misschien een stukje van 7. Even kijken hoe ver we vandaag komen. Vorige keer. De apostelen waren gevangen genomen en weer vrijgelaten. En de leiders die vreesden het volk, die waren bang voor het volk, hebben we gezien. En de discipelen, de apostelen, die onderwezen het volk, die leerden het volk. Ja, dat was een beetje de samenvatting van waar we de vorige keer naar hebben gekeken. Die apostelen die stonden op een gegeven moment tegen alle verwachtingen in weer op het te prediken, te onderwijzen. Waarom tegen alle verwachtingen in? Nou, de leiders die dachten dat ze in de gevangenis zaten, veilig opgeborgen achter slot en grendel met de bewakers ervoor. En dan bleek opeens dat ze vrijgelaten waren. Dat gaf enige twijfelmoedigheid bij deze mensen, en ze worden weer opnieuw voor de raad gebracht. En dan in Handelingen 5, vers 29, de antwoord Petrus. En Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, die u hebt omgebracht, hangende hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. Nou, nog eventjes ter herhaling. Opnieuw zegt Petrus hier, net als hij dat al eerder heeft gedaan, van jullie hebben hem omgebracht, jullie hebben hem aan het hout gehangen, dat is één. En God heeft hem opgewekt uit de dood. En hier staat dan door of tot zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker. Ja, dus hij is de vorst en de zaligmaker, de verlosser, die God uit de dood heeft opgewekt. En dan belangrijk, om aan Israël te geven bekering en vergeving der zonden. We zitten nog steeds op de plek of in het gedachtegoed van Israël, het volk. En daar is dus sinds het begin van de evangelie en eigenlijk vanaf de Tanach, daar is nog geen verandering in gekomen. Het is een doorgaande lijn. De Heere kwam om het koninkrijk te prediken. Dat koninkrijk was voor Israël bestemd. De koning die wordt gedood, hij wordt gekruisigd, maar hij wordt ook weer opgewekt. En dan gaat het hier weer verder. Ook vanaf of aan de rechterhand van de Vader is hij daar om Israël te geven bekering en vergeving van zonde. Ja, dus op die plek in Gods helshandelen zijn we gekomen. En dus we moeten niet verder denken. We moeten ook niet denken alsof Paulus al op het toneel is, of dat we al veel meer weten van wat er nog komen zou. Dat weten we nog niet. Althans, we moeten het eventjes uit onze gedachten houden. Ja, Christus is tot vorst en zaligmaker opgewekt en aan Gods rechterhand om aan Israël te geven bekering en vergeving der zonde. En dan zeggen die apostelen, en wij zijn zijn getuigen en ook de Heilige Geest. En dat is de persoon. Ja, daar zullen we het vandaag ook weer een paar keer over hebben. Het is de Heilige Geest die in zijn plaats, in de plaats van Christus, aan ons Israël is gegeven om aan degene die hem gehoorzaam te zijn. En dan kun je weer denken aan Hebreeën 2, God medegetuigende. Ik zal hem even erbij halen. Hebreeën 2, vers 4 en 3. Hoe zullen wij ontvluchten indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, de welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere aan ons bevestigd is geworden door degene die hem gehoord hebben. Dat waren dus de 12 apostelen, zij die hem gehoord hebben, is aan ons bevestigd. God bovendien, medegetuigende door tekenen en wonderen en menigelei krachten en bedelingen van Heilige Geest naar zijn wil. Ja, dus uitdelingen of delen van Heilige Geest staat hij. Daar is het de gave van Heilige Geest in Hebreeën 2. Dat is waar Paulus in Hebreeën op doelt, op dit gedeelte van Handelingen als het ware. Ja, zij predikten, zij hadden Christus gezien, ze hadden hem gehoord, terwijl hij op aarde rondliep. Ook nadat hij is opgewekt, hebben ze hem gehoord, hebben ze onderwijs van hem gekregen. En God getuigde mede door al die wonderen en tekenen. Dat was dus het getuigenis wat God medegaf aan de apostelen. Nou, dit is allemaal niet nieuw voor ons, denk ik. Ja, als ik het zo zit te vertellen, zo zit te luisteren, aan de ene kant krijg ik weer een heleboel vreugde in mijn hart. Ik denk van, dit gebeurt allemaal zomaar, weet je wel, en wij mogen daarover horen. En dan die reactie van die leiders van dat volk. Dat zien we steeds gebeuren. Er staat notabene, het barstte hun het hart. Ik bedoel, ze gingen er helemaal uit hun stekkertje. Hun hart barstte bij deze boodschap. En ze hielden raad om hen te doden. Ja, hun venijn, hun boosheid en kwaadheid, die was net zo erg als feitelijk bij de Heer Jezus. Als je die tegenstelling ziet tussen die apostelen en die leiders van dat volk, van wat is dat toch? Wat is dat toch? Het staat er niet voor niks. Het hart barstte, ze konden gewoon, ze hadden gewoon geen uitweg voor hun woede. Ja, dat betekent het feitelijk. Zo kwaad waren ze over deze boodschap. Nou, er was...
Is misschien toch niet ook vooral de laatste woorden hen gehoorzaam zijn? Dat ja. Dat je eigenlijk zegt, sommigen zijn hen wel gehoorzaam en jullie niet.
Ja, ja. Dat zie je aan het eind van Stefanus ook. Ik weet niet of we daar vandaag nog aan tegenkomen, maar inderdaad, dat gehoorzaam zijn, dat was natuurlijk een hele ingewikkelde. Die laatste woorden... God heeft hem gegeven aan degenen die hem gehoorzaam zijn. En ja, dat gehoorzaam zijn, dat konden zij gewoon niet. Ze konden gewoon op de een of andere manier niet gehoorzaam zijn aan deze persoon die ze zelf hadden gekruisigd.
Maar ze dachten wel dat ze wel gehoorzaam waren aan het woord van aan de wet.
Ze dachten wel dat ze gehoorzaam waren aan de wet, ja zeker.
Als iemand zou komen, ja. dan kwam die bij.
Ja. Ja, het was hun gedachte dat inderdaad de Messias voor hun zou komen. En dat gaat allemaal zo heel anders dan dat ze hadden verwacht. Zeker, er is natuurlijk ook een politieke component. Zeker, ja, dus die verlosser die moest komen volgens hun verwachtingen, volgens hun stramien. Zij waren de leiders van Israël en hij zou met hun mee gaan werken. Tenminste, ik neem aan dat op deze manier in hun gedachten werkte. Terwijl de Messias een zo hele andere Messias was dan die zij zagen komen. Ze wilden dus de apostelen gaan doden. Zo voorzichtig als dat ze steeds maar waren vanuit angst voor het volk. Ze waren nu zo boos van dat ze hun gelijk maar wilden doden. En dan komt Gamaliel. Die staat op. En... Ja, bij die Gamaliel, daar heb ik altijd een beetje dubbele gedachten bij. Aan de ene kant zou hij zeggen van nou, laten we even kalm zijn. Laten we even tot kalmte manen. Bedenk eventjes twee andere pseudo-messiassen die er geweest zijn. En dan noemt hij de twee. Teudas, hij richt zich overigens weer heel expliciet tot Israëlitische mannen. Voor deze dagen stond Teudas op, zeggende dat hij wat was. Die een getal van omtrent 400 mannen aanhing, welke is omgebracht, en allen die hem gehoor gaven zijn verstrooid en tot niet geworden. Kijk, deze Teudas dat was ook zo'n iemand die wat zei dat hij wat was. Nou, die is omgebracht. En al zijn volgelingen, die zijn verstrooid. En we kennen ze niet meer. We zien ze niet meer. Tot niet geworden. Ja, het is helemaal doodgebloed, die hele stroming van 400 man. Hij heeft er nog een voorbeeld, dat is Judas, de Galileër, in de dagen van de beschrijving. Hij maakte veel volk afhallig achter zich. En deze is ook vergaan. En allen die hem gehoor gaven, zijn verstrooid geworden. Ook zij zijn verstrooid geworden. En nu zeg ik, ulieden, houdt u af, want indien deze raad of dit werk uit mensen is, zo zal het gebroken worden. Maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken, opdat u ook niet misschien bevonden wordt om tegen God te strijden. Dus hij doet een advies daar binnen die raad, wat overgenomen wordt, van, als het uit de mensen is, nou dan wordt het wel gebroken. Ten slotte was de Messias al. Datzelfde woord staat hier, dat afgebroken, de tempel die afgebroken zou worden. Hun Messias is net als Teudas, is al omgebracht. Nou, als het werk van mensen is, dan houden die volgelingen er op een gegeven moment ook vanzelf wel mee op. Dus laat ze maar. Maar, en dat is een andere component, stel je nou toch eens voor dat het uit God is. Dus die mogelijkheid hield Gamaliel in zijn gedachten wel open. Natuurlijk niet voor niks, want ook Gamaliel die was niet kippig. Die zag om zich heen wat er allemaal gebeurde aan grote tekenen en wonderen in Jeruzalem. Ja, al die genezingen, al die bijzondere wonderen, tekenen en wonderen, zoals we net in Hebreeën 2 lazen. Dat ontging hun natuurlijk ook niet. Maar wat die Gamaliel dan weer niet doet, is de schriften bestuderen om te kijken of het misschien echt uit God was. Ja, dus hij laat het maar, als een wijze raad, houdt hij dat open voor de leiders in het Sanhedrin. Van als het uit mensen is, nou dan vervliegt het vanzelf. Hoeven ons ook niet meer druk om te maken. En als het uit God is, pas maar op, anders worden we straks strijders tegen God. Theomachos. Daar luisterden ze naar die raad, de fariseeën en schriftgeleerden. Voor alle zekerheid geeselden ze de apostelen nog wel eventjes voordat ze ze vrij lieten. En zij gaven hem gehoor en als zij de apostelen tot zich geroepen hadden, geeselden zij hen en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de naam van Jezus en lieten hen gaan. Zie je wat een enorme halfslachtigheid hier is, ja, in die raad. Aan de ene kant van, nou ja, oké, laten we gaan, we zullen zien wat er van wordt. Maar aan de andere kant toch geeselen en alsjeblieft spreek niet in die naam. Ja, hun woede hadden ze nog steeds niet helemaal onder controle. Je mag niet in die naam spreken en prediken. En zij dan gingen heen van het aangezicht van de raad, verblijd zijnde dat zij waren waardig geacht om zijns naams wil smaadheid te leiden. En ze hielden niet op alle dag in de tempel en bij de huizen te leren en Jezus Christus te verkondigen. Dan ontstaat er een volgend probleem in die eerste gemeente in Jeruzalem. En dat is een etnisch probleem, zou je kunnen zeggen. Je had twee verschillende soorten van Joden. Joden die in het land woonden en Joden die buiten het land woonden. En de Joden die buiten dat land woonden, die worden hier de Grieksen genoemd. Ja, en in diezelfde dagen als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond een murmurering van de Grieken of de Grieksen tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. Ze voelden zich achtergesteld. Het leek erop alsof de Hebreeën, dus degene die in het land woonden, de weduwen daarvan, dat die vooropgesteld worden ten opzichte van degene die uit het buitenland kwamen. Of althans daar de Grieks sprekende Joden, zo zou je het ook kunnen zeggen. Nou, deze Grieksen, die kom je Die kom je vaker tegen in Handelingen. En het zijn dus echt, het zijn nog steeds geen heidenen. Het gaat hier nog, we staan nog steeds op de bodem van Israël. En dat dat zo is, dat kun je uit een andere plaatsen opmaken. In Handelingen 9, vers 29. Daar vind je ook die Grieksen. Dat is Paulus als die uit Damascus vlucht. En dan vers 27. Maar Barnabas, hem tot zich nemende, leidde hem tot de apostelen en verhaalde hun hoe hij op de weg de Here gezien had en dat hij tot hem gesproken had en hoe hij te Damascus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. En hij was met hen ingaande en uitgaande te Jeruzalem en vrijmoedig sprekende in de naam van de Heer Jezus, sprak hij ook en handelde tegen de Griekse Joden, maar deze trachten hem te doden. Doch de broeders dit verstaande, leidden hem tot Caesarea en zonden hem af naar Tarsen. Op de een of andere manier hadden deze Griekse Joden iets tegen die prediking van Paulus. Kunnen we misschien later nog wel een keer op ingaan, maar dat het Joden waren, die Grieksen, Hellenistes. Dat blijkt het allerduidelijkste uit Handelingen 11. En dan lees ik vanaf vers 19. Handelingen 11 vanaf vers 19. Degene die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe en Cyprus en de Antiochië, tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. Ja, dus er had een verstrooiing plaatsgevonden na de dood van Stefanus, die was gestenigd. De gemeente was in de verdrukking gekomen en ze werden verstrooid. En degene die dus verstrooid waren, het werkte alleen maar ten goede, want ze gingen het evangelie prediken. En er waren enige Cyprische en Cyreneese mannen, uit hen die te Antiochië gekomen waren, zijnde, spraken tot de Grieksen, verkondigende de Heer Jezus. Nou, waarom is het zo duidelijk dat die Grieksen hier, dat wel Joden moeten zijn? Nou, dat vers ervoor staat, dat zij tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. Nou, en als ze dan in Antiochië komen en ze spreken tot deze Grieksen, dan moeten dat dus wel Joden zijn, want ze spraken tot niemand anders het woord. Zij predikten nog alleen het woord tot de Joden. Dat gaat dus zelfs zo ver als in Handelingen 11. Ja, dus dat het heil is uit de Joden en het wordt ook gesproken tot de Joden. Maar nu was er dus, en we gaan weer even terug naar Handelingen 6, nu was er daar dus een probleem ontstaan. Tussen de Hebreeën en de Grieksen, laat ik ze maar zo blijven noemen. En dat moest opgelost worden. En de apostelen zeiden, daar hebben wij geen tijd voor. Ja, de 12 riepen de menigte van de discipelen tot zich en zeiden, het is niet behoorlijk dat wij het woord Gods nalaten en de tafelen dienen. Dus die apostelen zeiden, wij zijn er om te getuigen van de opstanding van Jezus Christus. Dat is onze taak die ons is opgelegd. Dat is onze prediking. Wij kunnen niet de tafelen dienen. We kunnen niet de taak op ons nemen ook voor de armen te zorgen en dergelijke. Nou, wat moeten ze dus doen? Er moesten diakenen komen. Zie dan om, broeders, naar 7 mannen uit u, die goed getuigenis hebben, vol van Heilige Geest en van wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Maar wij zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. En dit woord behaagt aan al de menigte, en zij, en dat is dus de menigte van de discipelen, en zij verkozen Stefanus, een man vol van geloof en van Heilige Geest, en Filippus, en Prochoros, en Nicanor, en Timon, en Parmenas, en Nicolaus, een jodengenoot van Antiochië, welke zij voor de apostelen stelden, en deze als zij gebeden hadden, legden hun de handen op. En het woord van God wies, groeide, en het getal van de discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem, zeer, en een grote schare van priesters werd aan het geloof gehoorzaam. ook wel mooi. Ja, dus die 12 apostelen die komen met een oplossing. Kijk om naar 7 mannen die dit werk kunnen doen. En het resultaat is aan het eind dat zelfs een grote schade van priesters aan het geloof gehoorzaam wordt. Vol van Heilige Geest. Dat is wel een uitdrukking die het de moeite waard is om met elkaar even te onderzoeken. Zie dan om, broeders, naar 7 mannen uit u die goed getuigenis hebben, vol van Heilige Geest en van wijsheid. Dat is de eerste keer waarin je die uitdrukking tegenkomt, vol van Heilige Geest. Er staan geen lidwoorden. Het is de gave van die de Heilige Geest geeft. Even ter herinnering, we hadden de Heilige Geest als de persoon en dat wat hij geeft is Heilige Geest. En hier wordt gevraagd naar mannen die vol van Heilige Geest zijn en van wijsheid. En een van die mensen is Stefanus. Het is wel bijzonder dat alleen van hem staat dat hij een man vol van Heilige Geest is. Maar dat moest natuurlijk ook gelden voor die andere 6 die genoemd worden. Zij verkozen Stefanus, een man vol van geloof en van Heilige Geest. Dus hier heb je bij Stefanus 2 keer. De 1, vol van Heilige Geest en van wijsheid. En vol van Heilige Geest en van geloof, vertrouwen. In vers 8, daar zien we Stefanus nog een keer. Vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Dus dat is de derde keer. Dus nogmaals 3 keer, vol van Heilige Geest en van wijsheid. Vol van geloof en van Heilige Geest. En vol van Heilige Geest en van kracht. Dus Heilige Geest, die gaat die samen met wijsheid, met kracht en met geloof en kracht. Ja. Wat zei je?
Jij zei Heilige Geest en kracht, maar dat is de geloof en kracht.
Oh, sorry, ja. Hij is vol van geloof en kracht. Ja, neem me niet kwalijk. Ja, ja. Dus vol van geloof en Heilige Geest en vol van geloof en kracht. Maar die 3 die horen dus wel bij elkaar. Nog een keer van Stefanus wordt het aan het eind van zijn preek, want er gebeuren nu allemaal hele heftige dingen straks in Handelingen 7. Maar aan het eind van zijn preek, als wederom de harten van het Sanhedrin barsten, ja, dat zie je in vers 54, als zij nu dit hoorden, barsten hun harten, als hij hun zegt dat zij de wet niet hebben gehouden en ja, dus wel ontvangen, maar niet gehouden. Dan barstte hun het hart en zijn knarstende tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde van de Heilige Geest en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. Vol van, waar je ook vol van kan zijn, is vol van goede werken, vers 36. Dat was een discipelin. Dus een vrouw met name Tabitha of Dorcas. Zij was vol van goede werken en aalmoezen die zij deed. En in 11 vers 24, daar zien we Barnabas, ja, de zoon der vertroosting. Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof. Daar komen we nog wel een keer op terug als we daar zijn aangeland. Het ging me nu eventjes om deze uitdrukking. Hoe Heilige Geest dus iets te maken heeft met kracht, met geloof en ook met goede werken. Ja, getuige Tabitha. Ja, ik werd net inderdaad door Annelies even gewaarschuwd. Wacht even, het was geloof en kracht en niet geloof en Heilige Geest. Ik verwarde die. Maar Lucas die doet dat wel vaker. Die kracht en Heilige Geest. Dus op zich is dat wel goed om daar eventjes naar te kijken. Er is een bepaalde vorm van theologie, daar wordt de Heilige Geest zegt van ja, dat is een kracht. Dat is niet een persoon, maar dat is een kracht. Als je dat onderscheid niet maakt tussen de persoon, de Heilige Geest, of de Geest, de Heilige en Heilige Geest, dan zou je inderdaad die conclusie kunnen trekken, want Lucas die lijkt dat inderdaad te doen. Dus die Heilige Geest die gegeven wordt, dat is een kracht. En dat kun je uit een aantal van zijn teksten kun je dat wel opmaken. Bijvoorbeeld in Lucas 1, waar het gaat over de geboorte van de Here. Lucas 1, vers 35. Ja, die engel die spreekt tot Maria en die zegt, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Het staat hier zonder lidwoorden, Heilige Geest zal over u komen. En dat staat parallel met de kracht van de Allerhoogste. Ja, dus hier heb je datzelfde woord kracht, als we zagen. Dus Heilige Geest zal over u komen. En dat staat gelijk aan, omdat het parallel staat. Die engel die zegt min of meer twee keer dezelfde dingen. De kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Dus die Heilige Geest staat hier parallel met kracht. Dus Heilige Geest is hier niet de persoon. Nee, het is dat wat gegeven wordt. Je vindt het bijvoorbeeld ook in Lucas 24. Dat is aan het eind van ditzelfde evangelie. Lucas 24, vers 49. Dan zegt de Heer tegen zijn apostelen. En ziet, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijf u in de stad Jeruzalem, totdat u zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Dus blijf in Jeruzalem, wachten op de belofte van de vader. En wat is de belofte van de vader? Dat is kracht uit de hoogte. En als je dat vergelijkt met Handelingen, Handelingen 1 vers 4, en als zij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet zouden scheiden. Blijft in Jeruzalem, staat er opnieuw. Maar verwachten de belofte van de Vader, die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met Heilige Geest gedoopt worden. En hier zie je dus dat die kracht uit de hoogte, uit Lucas 24, dat is hier hetzelfde als gedoopt worden met Heilige Geest. Dus is Heilige Geest een kracht? Ja, dat is een kracht. Is de Heilige Geest een kracht? Nee, dat is de persoon van God zelf, de Allerhoogste. Dus die twee, die zijn gewoon onderscheiden. En tegelijkertijd, ik denk niet dat het voor niets is dat wel dezelfde woorden voor ze worden gebruikt, omdat ze bijna niet te onderscheiden zijn. Ja, het is de persoon, God zelf, die ons die kracht geeft. Daar is hij zelf bij betrokken. Tegelijkertijd, en dat is gewoon voor onze eigen ootmoed en nederigheid, wij kunnen niet vol zijn van de persoon, van de Heilige Geest. Dat is gewoon een onmogelijkheid. We kunnen wel vol zijn zoals we die apostelen hier zagen. We kunnen wel vol zijn van kracht, vol zijn van Heilige Geest. Dat wat hij geeft, daar kun je mee gevuld worden. Zoals Paulus bijvoorbeeld ook in Efeze zegt. Jou wordt vervuld door de Heilige Geest of met de Heilige Geest. Ja, we zien het onderscheid wel, denk ik. Maar hier, dat vol van Heilige Geest, dan gaat het dus over dat wat gegeven wordt. En dat is dus kracht en wijsheid. En resulteert in goede werken. Wim-Peter, jij wilt
ze? Ja, nou, je hebt een keer een overzicht gemaakt. Het komt niet meer in eigen woord uitgewerkt.
Ja, ja.
Op de website of niet?
Ik heb gezegd dat heeft nu mijn prioriteit. Ik ben een klein beetje verder gegaan, maar dat overzicht, ik ga geen belofte doen, maar ik ga er echt heel hard aan werken. Ik heb nu 2 weken vakantie en dan ga ik aan dat overzicht. Maar ik wil hier en daar, ik wil niet alleen het overzicht, ik wil ook per tekst, waar het nodig is, ook commentaar erbij geven. En dus uitleg geven waar nodig en verwijzingen maken. En dat is iets meer werk dan alleen maar het overzichtje. Ja, dus ik wil nog wat aanvullen. Maar ik ga ermee aan de slag. Terug naar Handelingen 6. 7, 6. Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En er stonden op sommigen, die waren van de synagogen, genaamd de Libertijnen en de Cyreniërs en der Alexandrijnen en degenen die van Cilicië en Azië waren, en twisten met Stefanus. Het lijkt toch dat deze buitenlanders wat problemen gaven. Ja, want hier weer, want zij zijn die, volgens mij zijn dit ook weer die Griekse Joden, die een probleem met Stefanus hebben. En ze konden niet wederstaan de wijsheid en de geest door welk hij sprak. Ja, bedenk, Stefanus was vol van geest en wijsheid. En hij sprak dus woorden Gods. En deze mensen die konden hem niet weerstaan. Ze konden er niks tegen inbrengen. Toen maakten zij mannen uit die zeiden, wij hebben hem horen spreken lastelijke woorden tegen Mozes en God. Dus dan krijg je precies hetzelfde, wat je bij de Heer Jezus ook zag. Ze konden niks tegen hem inbrengen. Dus wat doen we dan? Nou, dan gaan we valse getuigen erbij roepen. Lastelijke woorden. En zij beroerden het volk en de ouderlingen en de schriftgeleerden. En hem aanvallende grepen ze hem en leidden hem voor de raad. Dus nu staan niet de 12 apostelen voor de raad. Nee, nu staat Stefanus staat voor die raad. Die mensen moeten daar toch ook zo af en toe wel gedacht hebben. Van weer een, wat moeten we hiermee? Daar zijn we weer. Ja, inderdaad. Deze mens, dus de beschuldiging, er kwamen iedere keer mensen, die werden dus ook in staat van beschuldiging gesteld. Ja, dus die raad, die moest daar ook wat mee. Daar staat die Stefanus en die zegt, wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus, de Nazarener, deze plaats zal verbreken, afbreken. Dat ziet dus op wat de Heer zei over de tempel van zijn lichaam. Daar gaat dit nog steeds over. De Heer Jezus had gezegd dat hij de tempel af zou breken. Zeggen zij, dat zijn die valse getuigen, dat had hij helemaal niet gezegd, maar dat zeggen zij. En dat hij hem in 3 dagen weer zou opbouwen. En dat zei hij dan van de tempel van zijn lichaam. Zal verbreken, vers 14, en dat hij de zeden veranderen zal die ons Mozes overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten de ogen op hem houden, zagen zijn gezicht als het aangezicht van een engel. Ook dat nog. Wat moet je met zo iemand? Nou, dus dan de vraag, die hoge priester, die zegt van, zijn deze dingen dan al zo? Het klinkt alsof hij nu bijna gaat twijfelen. Ja, je ziet dus een man vol van kracht en wijsheid en Heilige Geest. Zijn aangezichten stralen als een engel. Is het dan allemaal zo? En dan krijg je een hele lange preek. Van Stefanus. En ik stel voor dat we die in dit verband, in de studie van de handelingen, niet helemaal uit gaan diepen. Hier wordt de geschiedenis van Israël verhaald. Hier gaat het over Abraham, Isaac en Jacob, de belofte die gedaan wordt. Het gaat over Jozef, hoe belangrijk Jozef is. Hoe Jozef naar Egypte werd gestuurd door God zelf om een groot volk in het leven te bewaren, zoals hij dat zelf zegt in Genesis. Mozes, die wordt hier genoemd. Mozes die neemt een hele belangrijke plek in Handelingen 7. En dan ook Salomo, de tempel, vers 47. En daar, een van die dingen, hier gaat het natuurlijk eigenlijk om. Het is, die preek die gaat over de plaats en de wet. En Salomo bouwde hem een huis, vers 47, dus daar staat dat huis. Maar dan voegt Stefanus er dus iets aan toe. Ja, dus die plaats, dat is Jeruzalem, hij wilde daar wonen, hij noemt het begrip plaats, noemt hij een paar keer in zijn preek. Hij noemt Mozes en hij noemt dus die wet die gegeven is aan het volk. Dat komt in die preek allemaal aan de orde. En uiteindelijk wordt er een huis gebouwd door Salomo. Maar dan zegt Stefanus er iets achteraan. Wat de woede opwekt bij de fariseeën en de schriftgeleerden, dus het Sanhedrin. Want tot en met vers 47, dan kunnen ze daar niets tegen inbrengen. Het is gewoon de geschiedenis van hun volk. Het is klip en klaar, dit is wat er allemaal is gebeurd. En eigenlijk kunnen ze ook niks inbrengen tegen vers 48. De Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt, zoals de profeet zegt. De Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt, zoals de profeet zegt. En welke profeet zegt dat? Dat is de profeet Jesaja. In Jesaja 66 dan vind je deze woorden. Vers 49. De hemel is mij een troon en de aarde een voetbank mijne voeten. Hoedanig huis zult gij mij bouwen, zegt de Heer. Of wat is de plaats van mijn rust? Dat is hier weer dat woord plaats waar ze Stefanus op aan spraken. Heeft niet mijn hand al deze dingen gemaakt? En ik denk dat hier nu het puntje zit waar het Sanhedrin op aanslaat. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Want als je Jesaja 66 op naslaat, welke woorden volgen erop? De hemel is mij een troon en de aarde een voetbank van mijn voeten. Hoedanig huis zult gij mij bouwen, zegt de Heer, of wat is de plaats van mijn rust? En bedenk maar dat Sanhedrin kende die woorden uit Jesaja wel. Dat is een belangrijke profetie. Jesaja 66. Alzo zegt de Heer, de hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank mijn voeten. Waar zou dat huis zijn dat u lieden mij zou bouwen en waar de plaats van mijn rust? Want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt en al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heer. Maar op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Er komt opeens een enorme twist in die hele prediking. Zie je hoe Jesaja deze woorden zegt? Hij zegt, die tempel, daar woont God niet. Hij zegt feitelijk, die tempel dat is een type van de plek waar God woont. God kan niet in een mensenhuis wonen. Ja, het is alleen maar een symbool van Gods woonplaats op aarde. Want Waar zou dat huis zijn dat u lieden mij zou bouwen en waar is de plaats van mijn rust? Want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt. En dan van de hele schepping, alles is door God gemaakt. Hij woont daar. De hemel is zijn troon en de aarde is de voetbank van zijn voeten. En op wie zal ik zien? Op de arme en verslagene van geest die voor mijn woord beeft. En wat zegt Stefanus? Hardnekkigen en onbesneden van hart en oren. U weerstaat altijd Heilige Geest. Dat zijn niet bepaald de armen van geest en degene die voor zijn woord beven. Ja, volgens mij is Stefanus hier na deze uitgebreide preek ontzettend expliciet. Hij zegt tegen dit Sanhedrin, tegen deze raad en de hoge priester en zijn kornuiten, zegt: jullie zijn niet degene die verslagen zijn van geest. En jullie beven niet voor mijn woord. Sterker nog, jullie verzetten je tegen mijn woord. En jullie verzetten je tegen God de Heilige Geest. Altijd en steeds. Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En ze hebben gedood degenen die tevoren verkondigd hebben de komst van de rechtvaardige. De rechtvaardige is natuurlijk een hele belangrijke tekst uit Jesaja 53. De rechtvaardige, dat is de knecht des Heren. Daar hebben jullie tegen verzet. Van wie gijlieden nu verraders en moordenaars geworden zijt. Hoe vaak hebben ze dat dan niet voor hun kiezen gekregen? Terwijl daar iemand voor hun raad stond. Dat zij moordenaars waren, dat zij verraders waren. Jullie hebben hem vermoord, jullie hebben hem aan het kruis gehangen. Dus iedere keer als die apostelen er staan, dan kregen ze deze beschuldiging terug. Jullie hebben hem verraden, jullie hebben hem vermoord, jullie hebben hem gekruisigd. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen van engelen en hebt ze niet gehouden. Nou, daar had Wim Peter het net ook al over. Ze worden gewoon puur beschouwd als trouwelozen, als zij ongehoorzamen. De Messias was wel gekomen, volgens de prediking van de apostelen. Maar de fariseeën, de schriftgeleerden, de hoge priester en het Sanhedrin, die hebben hem niet gekend. En wat zie je dan? Opnieuw boosheid. Enorme wrok en boosheid van binnen. En zij besten hun hart en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol van Heilige Geest en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei: zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon van de mensen staande aan de rechterhand van God. Wat het Sanhedrin zag, dat was die tempel. Misschien zagen ze hem letterlijk, van stenen, die zagen ze, dat was hun heerlijkheid. Wat Stefanus zag, dat was de tempel, die was afgebroken en weer opgebouwd. En die zag de werkelijke heerlijkheid. Want op wie ziet God? Op de armen en de verslagenen van geest. En wie is dat? In de eerste plaats is dat natuurlijk onze Heer Jezus Christus. Dat is de plaats waar hij wil wonen. Jezus Christus is de persoon in wie hij woont. En ik hoop dat we allemaal zeggen van: dat is de plek waar wij ook willen wonen. In hem. Dat onze geest ernaar uitgaat om in die tempel te mogen zijn. Of deel te mogen uitmaken van die tempel. En met hem die eenheid te vormen van die nieuwe tempel. Wat er ook gebeurt. Ja, dat Sanhedrin, zij roepende met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtig op hem aan en wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En ze stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heer Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij ook. Hier zie je Stefanus weer in dezelfde rol als de Heer Jezus Christus. Hij bad voor zijn moordenaars. Wie was hier de gelukkigste? Wie was hier nou de gelukkigste van het hele stel? Is het Stefanus of de hoge priester? Welke plek zouden we het liefste willen kiezen? Aan wiens kant zouden we staan? Ik denk dat ze Saulus van Tarsen nog heel vaak aan deze tijd heeft teruggedacht. Ik denk dat het verschrikkelijk voor hem geweest moet zijn om terug te denken aan deze periode. Zijn hele leven lang dat hij terugdacht aan hoe hij daarbij stond en medemoordenaar werd van Stefanus. Hoe hij tegen zo ontzettend veel licht had gezondigd. Hij deed allemaal vol goed vertrouwen, denk ik, Saulus. Hij dacht echt dat hij zijn godsdienst eer aandeed. Maar later, toen hij zelf de Heer had leren kennen, wat zal hij zo af en toe bittere tranen hebben gehuild? En wat zal hij gedacht hebben inderdaad, wat zou ik een fijne broeder aan Stefanus hebben gehad? Ja. En daarom, ja precies, en wellicht dat hij daarom inderdaad van denkt, ja, de voornaamste der zondaren, erger dan zo kun je het niet maken. Want hij was gewaarschuwd. Ja, Stefanus zei van jullie weerstaan altijd maar de Heilige Geest. Jullie gaan altijd maar tegen God de Heilige Geest. En jullie vechten tegen God. Jullie zijn die vechters tegen God. En dan moet ik wel eens denken aan die arme Paulus. Het zal ook wel voor zijn goed geweest zijn dat hij erbij had gestaan. Maar tegelijkertijd. Tegelijkertijd zegt ons hoe wonderlijk is inderdaad dat aan Saulus deze genade is betoond. Dat als wij nu aan, ja, zoals we nu bij elkaar zitten en aan het evangelie denken. Dat we weten dat we dat aan Paulus hebben te danken. Deze Saulus die bij de moord op Stefanus stond. Maar dat God hem juist het middel heeft gemaakt om ons te roepen. En om ons de vreugde, de woonplaats bij God te geven. Nou. Dat is toch. Ja, eigenlijk moeten we hier maar gewoon met deze woorden maar eindigen. Maar dat is toch pas evangelie. Dat is toch pas goede boodschap. Te weten dat die God gewoon zo ver boven ons staat in ons denken, boven ons armzalige, kleinzielige denken vaak. Maar dat hij bijna als een, het is bijna als een kwinkslag, dat hij juist die Saulus die daar bij die moordpartij staat, dat die Saulus in zijn nekvel grijpt en jij wordt de grootste van de apostelen. Jij gaat ja, letterlijk wereldberoemd worden in mijn dienst. Is bijna ironie. Maar wat een heerlijke genade is onze God die zulke dingen doet. En daarom, niemand van ons is te klein of te slecht om ook zulke grote dingen te doen. Te laten doen. Ook al zien we dat zelf helemaal niet. Of zien we onszelf daarin misschien wel uitzichtloos. Maar dat doet hij allemaal. Niet wij. Het is eigenlijk allemaal ondanks ons. Ondanks wie wij zijn. Doet hij, werkt hij alle dingen naar de raad van zijn wil. En waar eindigt die raad van zijn wil? Ja, dat heeft Stefanus waarschijnlijk nog niet zo gezien. Hoewel dat wel een beetje in het Joodse denken zit. De vereniging van hemel en aarde. Ja, Efeze 1 vers 10. Efeze 1 vers 10, dat God in Christus alle dingen tot één zal vergaderen. Want daar gaat het allemaal naartoe.